Johannes 9. Er staat, en voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is, de nacht komt, wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden en zeide tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt, uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. De geburen dan, en die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze niet die zat en bedelde? Anderen zeiden, hij is het, en anderen, hij is hem gelijk. Hij zeide, ik ben het. Zij dan zeiden tot hem, hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide, de mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen en zeide tot mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem, waar is die? Hij zeide, ik weet het niet. Zij brachten hem tot de fariseeën, hem namelijk die tevoren blind geweest was. En het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. De fariseeën dan vraagden hem ook wederom hoe hij ziende geworden was. En hij zeide tot hen, hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij en ik zie. Sommigen dan uit de fariseeën zeiden, deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden, hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? En er was tweedracht onder hen. Tot zover. Ik wil even teruggaan naar het begin van dit hoofdstuk, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus voorbij ging en hij zag een mens blind van geboorte af. Wel, het meest opmerkelijke van het vers is natuurlijk dat er staat dat hij voorbij ging en onderweg deze blindgeborene zag. Ik weet niet, misschien was de man bekend in de omgeving daar. Misschien kenden ze hem ook wel, dat ze wisten dat hij blind geboren was. Ik weet het zo niet. Het kan me ook niet schelen. Het feit is gewoon dat hij blind geboren was. En de Heer komt langs en hij ziet deze man. En dan is het eigenaardig dat dit hoofdstuk meteen al begint met zo'n discussie. Eigenlijk is het een hoofdstuk over een discussie. Een theologische verhandeling feitelijk. Waarbij de genezing van deze blindgeborene eigenlijk een beetje ondergeschikte rol speelt, als feit. Maar het is alleen een aanleiding tot de discussie. Want men gaat voorbij aan deze man, en er staat dat de Heer deze mens zag, blind van de geboorte af, en zijn discipelen vragen hem, zeggende, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Dus geen woord over die man als zodanig, en over zijn positie, zijn toestand, maar we krijgen meteen een discussie, niet een medische discussie, maar een theologische discussie naar aanleiding van het feit dat de man ziek was. Dat is op zichzelf natuurlijk al vermakelijk, dat men eerst aan theologie denkt in plaats van aan medicijnen. Maar goed, het is wel zo. Rabbi, wie heeft er gezondigd? Deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Een merkwaardige zaak, deze vraag van de discipelen, want dat is een vraag die niet helemaal eerlijk is natuurlijk. Het is een vraag die komt namelijk niet uit een onbevooroordeeld gemoed, om de Bijbelse term dan maar te gebruiken. Het is duidelijk dat deze discipelen op voorhand bepaalde opvattingen kenden aangaande het feit dat mensen ziek zijn. Sommigen zijn ziek en sommigen niet. Sommigen zijn gebrekkig en sommigen niet. En deze discipelen vragen dan, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Want de gedachte die achter die vraag steekt is een heel eenvoudige, namelijk dat een ziekte het gevolg zou zijn van een zonde. En dat is toch een aardig misverstand, maar het is een wijdverbreid geloof, dat was het toen en het is het tot vandaag aan de dag nog. En de vraag die nu gesteld wordt is natuurlijk voor een theoloog bijzonder interessant dan, namelijk deze man is blind geboren en dan is de vraag, heeft hij nou zelf gezondigd of hebben zijn ouders nou gezondigd? Als nou zijn ouders gezondigd hebben en die hebben daarom een kind gekregen wat blind geboren werd, dan is de vraag of dat dan niet onrechtvaardig is, dat de zonden van de ouders verhaald wordt kennelijk op het kind, dat het kind daarvan de dupe moet worden. En andersom, als ze zou zeggen, ja, die man zelf die heeft gezondigd, dan kun je altijd nog zeggen, hoe kan dat nou, want die was nog niet eens geboren. Hij werd dus blind geboren voordat hij gezondigd had. Dus onder alle omstandigheden krijg je dan een hevige discussie over een theologisch probleem. Het is een theologisch probleem om de heel eenvoudige reden dat het uitgangspunt van deze discipelen fout is. Het is een uitgangspunt. Ze vragen niet, is het zo dat er iemand gezondigd heeft? Maar ze gaan ervan uit dat iemand gezondigd heeft en stellen de vraag, wie was het? Ze nemen het voetstoot aan dat het zo is. En het antwoord van de Heer Jezus gooit meteen dat theologische systeem ondersteboven. Hij geeft geen antwoord op de vraag, want dat is ook niet mogelijk. Je kunt niet zeggen de een of de ander heeft gezondigd. Hij veegt de vraag aan de kant en zegt, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied omdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Dat wil zeggen dat deze afwijking, dit gebrek of deze ziekte, niet het gevolg is van een bepaalde zonde. Dat lijkt me duidelijk. En als het maar ooit voorkomt dat iemand ziek is zonder dat het resultaat is van een zonde, dan betekent dat dat je dus nooit meer kunt zeggen dat een ziekte het resultaat is van een zonde. Het is namelijk een verwarring over dit punt. Het is namelijk zo dat ziekte in het algemeen het resultaat is van de zonde. Ziekte in het algemeen is het resultaat niet van een zonde, maar het resultaat van de zonde. De bezoldiging der zonde is de dood, dat wil zeggen het loon op de zonde is de dood, maar aan de andere kant ook het gevolg van de zonde is de dood. Zonde leidt tot de dood. En zoals de natuurlijke mens belast is met de zonde en staat onder de heerschappij van de zonde, zo staat hij ook onder de heerschappij van de dood. De dood werkt in de mens nou eigenlijk vanaf zijn geboorte. En vandaar ook wel eens dat kinderen, baby's, dood geboren worden. Die dood is dan al aanwezig. Waar het om gaat is dat dood, wat immers de ergste ziekte is die je maar denken kunt, dat dood en daarom ziekten het resultaat zijn van de zonde, dat wil zeggen de erfzonde, om dan maar een Calvinistisch woord te gebruiken, maar in de Bijbel heet het gewoon de zonde. Hè. Het is de zonde die in de mens werkt en die veroorzaakt dat de mens ziekelijk is, ontvankelijk is voor ziekten, voor gebreken in het algemeen en daarom zeker ook niet aan de dood ontsnapt. Zo zit het eigenlijk. Dus je kunt niet zeggen dat een zonde het resultaat is van een ziekte. Een ziekte het resultaat is van een zonde. Maar je moet vaststellen dat ziekte in het algemeen het resultaat is van de zonde. Maar dat is dan niet het resultaat van een zondige daad. Of we zouden die ene zondige daad van Adam moeten aanrekenen. Dan kan het weer wel natuurlijk. Maar het is in ieder geval niet het resultaat van een zonde van de patiënt. Maar het is het resultaat van het feit dat hij uit een zondaar geboren is. En daarom is het ook voor de hand liggend dat er bij de geboorte al het een en ander mis is met het kind. Nou, je kunt dus zeggen dat het kind niet volmaakt is bij de geboorte. Dat is in ieder geval zo. En de gebreken openbaren zich gewoonlijk pas later. En bij de een noemen we het een afwijking, bij de andere noemen we het alleen maar een zwakheid. En sommigen hebben duidelijk een gebrek. En dan noemen we dat een handicap, een aangeboren defect. Maar dat is het resultaat van de zonde in het algemeen. En dus van het feit dat de mens vergankelijk is. Natuurlijk, we lezen in Genesis 2, vers 7, dacht ik, dat er staat dat God maakte de mens tot een levende ziel. Maar we moeten toch vaststellen dat sinds de zondeval van Adam de mens niet meer een levende ziel is, maar een stervende ziel. En dan zeg ik het nog netjes, want eigenlijk is het zo dat vandaag aan de dag, in ieder geval sinds de dood van de Heer Jezus, de mens een dode ziel is. Maar het hangt er maar vanaf hoe je rekent. Daar wil ik nou geen discussie over hebben. Maar in ieder geval, de natuurlijke mens is niet een levende ziel, hij is een stervende ziel. Hij is bezig te sterven zijn leven lang. En dat is ook het uiteindpunt van het leven van de natuurlijke mens. Dat is de dood, het graf. Dat komt niet vanwege zijn eigen zonden, maar dat komt vanwege het feit dat zijn vader een zondaar was. En dat komt weer omdat die zijn vader een zondaar was. En zo komen we, als we de tijd ervoor uittrekken, vanzelf een keer bij Adam terecht. Hè? Maar het is een heel eenvoudige zaak. Dus zonden, deze De zonden leiden niet tot ziekten, maar de zonde, namelijk de natuur van de mens, de zondige natuur van de mens, die leidt tot allerlei afwijkingen. Dus het is niet als een bepaalde straf of zo, maar het is gewoon de consequentie ervan. Wat wij moeten leren is dat zonde niet alleen een ethisch begrip is, of misschien een filosofisch begrip, maar dat zonde zelfs een medisch begrip is, een biologisch begrip, want zonde is dat wat werkt in ons natuurlijke, stoffelijke lichaam. En dus krijgt de dokter ermee te maken, zo zit het eigenlijk. Vertel het hem maar als u nog eens ziet, hè? Gratis consult, hè? Nou, zijn discipelen vragen hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? En Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied omdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ja, nou we toch zo bezig zijn, zullen we de lijn maar meteen doortrekken. We hebben hier te maken met iemand die blind geboren is. En het is duidelijk dat zijn afwijking dus te maken heeft met zijn afkomst. En feit is nou een keer dat deze blindgeborene in feite model staat, in ieder geval voor de natuurlijke mens in het algemeen, en in het bijzonder staat hij ook model voor ook de natuurlijke mens, maar dan Israël, waarvan uitdrukkelijk gezegd wordt dat het blind, verblind geworden is. Maar in ieder geval, het is een beeld van de natuurlijke mens die immers blind is, die namelijk het licht niet kan waarnemen. En die parallel brengt ons tot een wat merkwaardige conclusie. Merkwaardig niet omdat het onbijbels is, maar merkwaardig omdat het zo zelden in de Bijbel gelezen wordt. Hè? Dat ligt aan ons dus. De zaak is namelijk dat deze blindgeborene een beeld is van de natuurlijke mens, en er wordt naar aanleiding van deze man een vraag gesteld. Hoe komt het dat hij blind is? Waarom is dat? Wat is de aanleiding daarvoor? Wat nut dient het? Wat is het verband? Nou, zegt de Heer, dat zit hem niet in het feit dat hij gezondigd heeft of zo, of zijn ouders, maar het is zo opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Wat dus gezegd wordt, simpelweg, is dat deze man blind geboren is, eenvoudig opdat hij nu genezen zou worden. Dat wil zeggen, opdat de Heer zijn werk in hem zou kunnen doen. Dat is alles, daarom was hij blind. Dan zeggen we, dat is een gek verhaal. Want dan had hij beter gewoon genezen geboren kunnen worden, of ziende geboren kunnen worden, dan had de Heer hem ook niet hoeven genezen. Ja, maar goed, als je alles van tevoren weet, hè. Kijk, waar het nou om gaat is dat deze man uitdrukkelijk hier vermeld wordt en dat zijn geschiedenis verhaald wordt vanwege de betekenis van die geschiedenis. Kijk, dit hele Johannes-evangelie werd geschreven, volgens de apostel zelf, opdat wij zouden geloven dat Jezus is de Christus. Dat wil zeggen, deze tekenen en wonderen, zo heet zoiets, een teken en wonder. Je hoeft niet te kiezen, het is hetzelfde. De wonder is een teken. Hè? Deze tekenen en wonderen gebeurden opdat wij zouden geloven in de Heer Jezus, dat we zouden geloven dat Hij de Zoon van God is. Maar waar het om gaat is dat deze dingen dus beschreven zijn vanwege hun betekenis. Het is een wonder, het wonder van de genezing van de blindgeborene. Maar tegelijkertijd is het ook een teken. Als het alleen maar een wonder was, zou er geen enkele reden zijn om het in de Bijbel te vermelden. Want dan is het simpel een historisch feit. Dat hoort dan wel in een geschiedenislokaal thuis, hè? Maar verder hebben wij er dan geen boodschap aan. Maar het punt is juist dat deze wonderen tegelijkertijd tekenen zijn, zodat we ons bij alles moeten afvragen, wat is de betekenis ervan? Want een teken, dat is heel gemakkelijk, hè? Een teken is een ding met een betekenis. En dat kan inderdaad een voorwerp zijn, maar dat kan ook heel goed een geschiedenis zijn. Of een uitspraak. Maar in dit geval dus de geschiedenis. Deze geschiedenis heeft een betekenis. En in dat verband moeten we dan ook de uitspraken van de Heer Jezus hier lezen. Natuurlijk, het geldt voor die man persoonlijk en letterlijk dat hij blind is, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Die werken bestaan dan hieruit dat hij genezen zou worden. Zodat iedereen zich zou verbazen en zeggen, wie zulke tekenen doet, dat moet de Messias eigenlijk wel zijn. Maar op zijn minst een profeet van God gezonden. Want niemand kan zulke tekenen doen, zo God niet met hem is, zegt Nicodemus in 6 hoofdstukken eerder, hè, Johannes 3. Dat is een goede conclusie. Maar we moeten consequent blijven. Het punt is namelijk dat deze geschiedenis model staat voor, in de eerste plaats, laten we zeggen, de redding van Israël. En dat is nog toekomst. En vandaar dat dit een teken is, een teken van toekomende dingen. En tegelijkertijd is dit een teken van de redding van de mensheid, de natuurlijke mens in het algemeen. En dat verbaast u misschien dat ik twee betekenissen eraan geef, maar waarschijnlijk is het dan toch wel bekend dat de geschiedenis van Israël weer een type is altijd van de geschiedenis van de volkeren. Het een is het model van een ander. Als dus iets betrekking heeft op Israël, dan moet het op een of andere wijze ook weer vervolgens betrekking hebben op de volken, op de wereld als zodanig. En zo blijft dat steeds. En vandaar die dubbele toepassing. In principe is dat natuurlijk dezelfde, want het gaat om hetzelfde principe. Het gaat er alleen om dat de vervulling van dit principe op verschillende tijdstippen plaatsvindt met betrekking tot verschillende groepen van mensen. Dat is alles, maar het principe blijft gelijk. Het principe is dat zowel een heiden als een jood blind geboren wordt. Niet letterlijk, maar geestelijk. En nou komen we dus bij die betekenis terecht. Kijk, eigenlijk moeten we even terug naar Johannes 1. Naar Johannes 1, dat is heel interessant wat daar vermeld wordt over de komst van de Heer Jezus en meer speciaal over de komst van Johannes de Doper. Er wordt gezegd, in het begin was het woord, Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En dan vers 4, in hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. Met andere woorden, dat woord van God is tegelijkertijd leven en licht. De Bijbel zegt in Efeze 5 dat al wat openbaar maakt licht is. En aangezien woord openbaar maakt, is woord dus licht. Ja, vandaar dat er ook in hetzelfde Johannes-evangelie de uitspraak kan voorkomen. Mijn woorden zijn geest, leven, maar hij is zelf, de Heer Jezus zelf, is het licht der wereld. Hier in vers 1 van hoofdstuk 1 staat dat hij het woord is, maar later wordt gezegd dat hij het licht der wereld is. Dat is precies hetzelfde. Fundamenteel is dat hetzelfde. Er zijn verschillen ook natuurlijk, maar fundamenteel is hetzelfde. Woord zowel als licht maakt openbaar. En als je tegenwoordig op de juiste wijze een redenvoering houdt, dan doe je dat met lichtbeelden, hè? Er moet licht bij, zodat mensen op twee verschillende manieren dezelfde dingen kunnen ontvangen. Namelijk via hun ogen, zowel als hun oren, want dat geeft dan een beter resultaat, heb ik begrepen. Dan onthouden ze het beter. Maar goed, licht en woord is dus in feite identiek. En nou staat er, vers 5, en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Dat wil zeggen, het licht kwam wel in de duisternis, maar de duisternis kon het licht niet vatten. En dan blijf je met de vraag zitten, hoe zit het dan? Waarom? Hoe kan dat dan? He? Want waar licht komt, daar is de duisternis toch voorbij? Ja, dat is nog maar de vraag. Objectief gezien wel, maar subjectief gezien bepaald niet. De volgende versen verduidelijken dat namelijk. Er staat namelijk, meteen het volgende vers, lijkt net of het naar een ander onderwerp overgaat, maar er staat er ineens, vers 6, er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes, dus Johannes de Doper dus. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar hij was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. En dat is het antwoord op de problematiek van de voorgaande verse. Want Johannes de Doper was het licht niet, maar hij kwam om van het licht te getuigen. Nou, als je er even over nadenkt, dan zou je bijna in lachen moeten uitbarsten. Want wat is dat voor raars, om van het licht te getuigen? Wie heeft zo'n getuigenis nodig? Ja, getuigen van het licht wil zeggen praten over het licht. Vertellen wat licht is. Maar aan wie doe je dat? Dat doe je toch alleen maar voor hen die blind zijn, die zelf niet in staat zijn het licht waar te nemen. Als je namelijk mensen treft die gewoon kunnen zien, dan demonstreer je toch licht. Laat je toch zien wat een uitwerking het kan hebben. En wat je er wel mee doen kunt, eventueel. Hè, waar je het allemaal voor gebruiken kunt. Dat klinkt haast belachelijk, want we zijn zo gewend aan het licht. Hè. Maar het punt is, hier was een man gezonden om van het licht te getuigen. Dat betekent dat tot wie hij ook getuigde, het moet geweest zijn tot blinden. En als we vaststellen dat het hier dan om geestelijk licht gaat, dat wil ik, zover ga ik dan nog wel mee, dan zeg ik, goed, maar dan gaat het om hen die geestelijk blind waren. En als er dan later in ditzelfde Bijbelboek letterlijk blinden voorkomen, dan moet je dat, die geschiedenis meteen beschouwen binnen dit kader. Uiteindelijk lezen we hier uit de inleiding van dit hele Johannesevangelie. En dit thema van het woord, het leven, het licht, of de geest, zijn allemaal synonieme begrippen. Wel, dat thema, dat wordt steeds herhaald, steeds verder uitgewerkt in de volgende hoofdstukken. Ja, we hebben nou geen tijd om dat te doen. Maar het is best wel interessant om te zien dat op verschillende wijzen steeds hetzelfde naar voren gebracht wordt. Maar waar het dus om gaat is dat Johannes de Doper kwam in een wereld met geestelijk blinden en dat hij daarom moest spreken over het licht. Ze konden het licht zelf niet waarnemen en daarom moest iemand ze vertellen wat het precies was. En dan staat er in vers 9, dit was het waarachtige licht het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. Dat wil zeggen, als dat licht komt in de wereld, verlicht dat een ieder mens. Alleen die mens heeft er niks aan als hij zelf niet kijken kan. Een blinde hoeft het licht niet aan te doen als hij in een donkere gelegenheid binnenkomt. Hè? Dus dit licht, dat komt in de wereld, dat is Christus namelijk, en het verlicht een ieder mens. Maar er is niemand die er wat aan heeft. Dat blijkt dan ook wel, dat staat er in de volgende verse. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Dat is de toepassing op de wereld. Maar meteen in het volgende vers krijgen we de toepassing op Israël. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. En de betekenis van vers 10 is echt precies dezelfde als de betekenis van vers 11. Alleen vers 10 spreekt over de volkeren, de wereld in het algemeen. En vers 11 spreekt over Israël in het bijzonder. Maar de waarheid is dezelfde waarheid. Beiden, wereld zowel als Israël, hebben hem niet gekend. Dat wil zeggen, ze hebben hem niet aanvaard, niet aangenomen. Er zijn echter enkelen geweest, dat is het volgende vers, die hem aangenomen hebben. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En wat we hier dus in deze verse al zien, is dat de meerderheid van de mensheid, dat wil zeggen de volkeren in het algemeen, dat licht niet hebben geaccepteerd. En de boodschap over het licht dus niet hebben aangenomen, het getuigenis over het licht niet hebben aangenomen. Maar het merkwaardig is dat er toch enkele geweest zijn die hem aangenomen hebben. En die macht gekregen hebben om kinderen Gods te worden. En we zijn het inmiddels ook, zegt dezelfde apostel, wanneer hij later een brief schrijft. Hè? Namelijk, degene die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Thema wat dan verder uitgewerkt wordt in de volgende hoofdstukken, die wedergeboorte namelijk. Waar het nou om gaat is dit, dat er dus wel degelijk mensen zijn die, hoewel van nature blind, inmiddels ziende geworden zijn. Maar zij zijn dat geworden omdat zij dat getuigenis van Johannes de Doper, zal ik maar zeggen, de boodschap van Johannes de Doper, dat het licht komt en dat het koninkrijk der hemelen komt. Want dat licht, dat is een andere naam voor de Messias, voor de koning, de Messias, de koning van dat koninkrijk. En wat Johannes de Doper dan ook predikte was, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat kon je weliswaar niet zien. En die mensen konden het ook niet zien, maar ze waren trouwens toch blind. Maar daarom konden ze die boodschap wel horen, daarom werd dat gepredikt. Zie? En waar het nou om gaat is, dat er enkele geweest zijn die die boodschap geaccepteerd hebben en het wonder daarvan is dat ze sindsdien ziende geworden zijn. Sindsdien is hun blindheid genezen. Nadat ze eerst gehoord hebben, zijn ze in staat geworden om te zien. En dat is het verhaal en dat wordt vele malen op verschillende wijze in de evangeliën, maar ook in de brieven natuurlijk uiteengezet. En zelfs in het Oude Testament kom je hetzelfde principe tegen. Men moet eerst horen, men moet eerst geloven, het woord ontvangen, want het woord maakt openbaar. En dat blijkt voldoende te zijn om de ogen, de geestelijke ogen, te genezen. Want als dat woord openbaar maakt, dan blijft er ook niks verborgen, dan heb je licht. Dus misschien een wat ander soort licht, daar gaat het nou niet om. Maar het principe blijft werken. En dat principe, dat vinden we uitgebreid dan ook vermeld hier in Johannes 9. Ik ga daar maar weer naar terug, anders verdwaal ik helemaal. Deze blindgeborene is dus een beeld van de natuurlijke mens, die niet in staat is om het licht te ontvangen. Hij kan het niet zien. En de natuurlijke mens klaagt tot vandaag en de dag dat hij niks ziet van God of van Christus of wat dan ook. Nee, er valt ook niks te zien. Het punt is dat men het moet horen. En ik moet nou denken aan een andere gelegenheid waar ook blinden genezen werden. Dat was bij Jericho. Bartimeus was een van de twee die daar genezen werd. En die riepen tot de Heer Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over ons. Dat wil zeggen, zij hoorden hem langskomen. Ja, of misschien ze hoorden iets langskomen en hebben gevraagd wat het was of wie het was, maar in ieder geval, ze hoorden wat. En ze hebben geroepen, ze hebben dat woord tot wat ze hoorden, hebben ze naar zich toe gehaald, geroepen. En ze werden genezen. En het ging gepaard met de erkenning, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over ons. Dat wil zeggen, dat is een roep in geloof. En al wie gelovig uiteraard de naam des Heren aanroept, zal behouden worden of zal zalig worden. En in de praktijk betekent dat in ieder geval dat geestelijke blindheid dan genezen wordt. En omdat ook die genezing van Bartimeus een teken was, werd dus ook zijn lichamelijke blindheid genezen. Als beeld van de geestelijke blindheid die genezen werd. En precies hetzelfde zal in de toekomst gebeuren wanneer Israël tot geloof komt. Want pas als Israël tot geloof komt, zal de blindheid verdwijnen. Zal de blindheid genezen worden, zal de verharding worden opgeheven. En het feit is ook dat deze geschiedenis daarom ook in de eerste plaats in verband gebracht moet en kan worden met de toekomst van Israël, waarbij Israël, wat blind geboren was, geestelijk blind geboren was, genezen zal worden en tot de erkenning zal komen. En eindelijk zal kunnen zien, weet je nog, Israël vraagt een teken. Hier was een teken. Maar ze zien het teken helemaal niet. Maar in de toekomst zal Israël ooit zien. Dan zal de Heer zichzelf demonstratief aan hen openbaren. Waardoor ze min of meer gedwongen uiteraard, maar waardoor ze tot geloof zullen komen. Waardoor de natie als zodanig tot geloof zal komen. Waardoor de blindheid van de natie als zodanig zal worden opgeheven. Maar voor vandaag de dag geldt dat elk een die komt tot de Heer Jezus in geloof, dat hij zijn blindheid kwijtraakt en dat hij ziende wordt. Ja, sommigen stellen dat niet op prijs, dat weet ik ook wel. Hè? Maar het werkt wel zo. Die blindheid is dan weg. En dan krijgen we oog, wanneer we genezen zijn, krijgen we oog voor geestelijke dingen. De geestelijke blindheid is genezen, we zijn geestelijk ziende geworden. Dat wil zeggen dat we in staat zijn om geestelijke dingen waar te nemen. En dan kun je meteen naast leggen 1 Korinthe 2, waar gezegd wordt dat we de geest van God ontvangen hebben, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En erachteraan, de natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, maar de geestelijke mens wel. Die blindheid is weg. Daarom heb ik moeten leren me te verzoenen met het verschijnsel dat je weliswaar kunt proberen iemand de Bijbel voor te houden en het uit te leggen, te verklaren op alle mogelijke manieren, terwijl men toch niet ziet. Terwijl men blind blijft. Ook al staat het er nog zo duidelijk, men ziet het er niet staan. Men zegt het ook ijskoud. Dat is alleen een kwestie van ongeloof. Van niet willen. En dat kun je wel uitleggen, maar dat helpt niks. Als men niet eerst gelooft, zal men vervolgens nooit zien. Het is onmogelijk dingen te laten zien, geestelijke dingen te laten zien aan mensen die niet bereid zijn te geloven. Dan valt er niks te zien. Wel, de blindheid is dus een situatie van de natuurlijke mens. In de eerste plaats gaat het hier om Israël. Ik heb geen gelegenheid om dat om dat te laten zien, maar het hangt samen met de hele structuur van dit Johannes-evangelie. Het valt vanzelf op zijn plek, dit hoofdstuk, dit teken. En het moet van nature wel te maken hebben met de blindheid van Israël die genezen zal worden. Maar, nou, stellen we in dat verband weer de vraag. Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? Dan hebben we Israël voor ons. Wie heeft er gezondigd? Israël? Of de stamvaders van Israël? Dat Israël blind zou geboren worden. En dan is het antwoord, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. En het verschijnsel van de blindheid van Israël, dat vindt zijn verklaring in dit antwoord wat de Heer hier geeft. Namelijk, dat is zo, opdat de werken Gods in Israël geopenbaard zouden worden. Daartoe heeft God Israël geroepen. Opdat het zijn werken zou openbaar maken. Nou, één van die werken is dat God blinden geneest. En wat Israël van de Messias dan ook moest verwachten, was dat hij letterlijk blinden zou genezen, maar boven alles dat hij geestelijk blinden zou genezen. En dat Israël blind is, wel, elke gelovige van deze bedeling moet dat achteraf kunnen concluderen. En zich afvragen hoe het mogelijk is dat juist Israël, die woorden Gods waren toebetrouwd, ze bewaard heeft, hoe juist Israël die woorden bestudeerd heeft en nooit tot de conclusie is gekomen, tot vandaag aan de dag niet, dat Jezus de Messias is, dat Jezus van Nazareth de Messias van Israël is en dat hij deze dingen moest leiden om al zo zijn heerlijkheid binnen te gaan. Ik haal de woorden aan van de Heer Jezus tot de Emmausgangers. We vragen ons af, waarom weet Israël dat niet? Omdat het blind is, vanwege ongeloof. En ongeloof is een betrekkelijk natuurlijke houding van de zondaar, van de zondige mens, van de in zonde geboren mens ten opzichte van de geestelijke dingen. Hij is blind en hij is ongelovig. Maar gelooft het niet. Het eigenaardige is dat de mens oorspronkelijk, en ik praat over Adam nu, dat de mens oorspronkelijk zich bewust was van God en dus een godsbewustzijn had. Ik bedoel dat niet als een theologische term, maar gewoon als een vaststelling van het feit. Hij was zich bewust van God als een opdrachtgever, als een schepper en als degene tot wie hij in een bepaalde relatie stond in ieder geval. Maar het eigenaardige is dat meteen op het moment dat Adam zondigde, hij zich bewust werd van zichzelf. En voor zijn afstammeling is dat altijd zo gebleven. De mens is zich bewust geworden van zichzelf. En dat betekent dat de mens van, sindsdien van nature zichzelf tot norm verheft. En voor zover hij ruimte maakt in zijn filosofie en in zijn wereldbeschouwing voor God, stelt hij tot prijs dat God zich onderwerpt aan zijn eigen menselijke normen. En de gangbare gedachte tegenwoordig is dan ook dat de mens God heeft uitgevonden. Hij heeft mezelf gemaakt, hij heeft mezelf gecreëerd. De mens heeft God een plaats gegeven in het leven van de mens, of in zijn eigen leven. En zoekt u dat nog niet al te ver weg, dat vind je gewoon terug in het christendom. Ja, dat klinkt misschien wat hard, maar het is wel zo. Zelfs ook in onze evangelische kringen, zoals ik dat dan toch nog maar noem, bestaat de neiging om God te interesseren voor onze werkzaamheden. Dat wil zeggen, om God in te passen in ons leven en onze levensplannen, in plaats van dat wij ons laten inpassen in Gods werk en in Gods plannen. Ja, dat is het probleem. Wij zijn ons veel te veel van onszelf bewust. Wij zouden ons van de Heer, van God bewust moeten zijn. Maar we zien hem niet meer. Als natuurlijke mensen niet. We zien alleen onszelf. We maken tegenwoordig prachtige spiegels, hè. We zien alleen onszelf en we verheffen onszelf als norm. En de hoogste norm die in onze maatschappij en zelfs in onze christelijke maatschappij geldt is menselijkheid. Het hoogste wat er is, is nog de mens. Want de mens ziet niet anders meer. En dat is simpelweg het resultaat van zijn zondeval. En aangezien wij in zonde geboren zijn, zijn we dus van nature blind, want we zien geen geestelijke dingen. En als er iemand komt met te praten over geestelijke dingen, zeggen we dat is paranormaal. Hè? Dat hoort helemaal niet zo, dat erkennen we niet. Want we zien het niet. En toch is het er allemaal. Toch bestaat het allemaal. En we kunnen het ook wel leren kennen. Er is alleen een geestelijk waarnemingsvermogen voor nodig. En dat is alleen voorbehouden uiteraard aan degene die eerst geloven. Want zij worden genezen. En zij worden ziende. En dan krijg je de merkwaardige situatie die zich in dit hoofdstuk ook voordoet. Dat je daar de eerste, de beste blind geboren hebt die nooit in staat is geweest om de Bijbel eigene beweging te onderzoeken. De schriften te bestuderen. Ja, het moest hem al voorgelezen worden, maar zelf kon hij het niet. Maar hij was degene die ogenblikkelijk een lesje leerde aan deze schriftgeleerden, deze fariseeën. Ja, dat werd hem niet in dank afgenomen natuurlijk. Dat is het ergste wat je doen kunt als leek de wetenschap tegenspreken. Maar zo gebeurde het wel. Maar het verschil was, deze man was ziende geworden. En die fariseeën, die schriftgeleerden, die waren nog steeds blind. Ja, niet letterlijk, maar veel erger. Ze waren geestelijk blind. En ze waren er dus feitelijk veel erger aan toe. Nou goed, wie heeft er gezondigd? En dan zegt de Heer, nee, daar zit het hem niet in. Het gaat erom dat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Wij zijn blind geboren, daar kunnen wij niks aan doen. Dat is niet onze schuld. En er zijn ook mensen die het God verwijten en zeggen, waarom doet God dat? Waarom laat God dit allemaal toe? Niet alleen onze geestelijke blindheid, maar ook al onze verdere lichamelijke en maatschappelijke problemen en gebreken. Die schuiven af op God en zeggen, waarom is dat allemaal zo? Waarom laat God dat dan toe? Er is maar één antwoord op. Dat is dit antwoord. Opdat de werken Gods zouden geopenbaard worden. En de hele heilshistorie, laten we zeggen, die heilshistorie van pakweg zo'n 7000 jaar, heeft slechts ten doel dat de werken Gods in deze heilshistorie en daarmee in deze wereld openbaar zouden worden. Daar gaat het maar om. Het gaat niet om ons. Als het om ons ging, dan zou je de vraag moeten stellen, waarom laat God ons aan ons lot over? Want dan kun je wel zeggen, dat doet God niet, maar nou laten we alsjeblieft even eerlijk worden, hè. Over het algemeen is de indruk toch dat God ons aan het lot overlaat. En als mochten wij een andere mening zijn toegedaan, dan blijkt het heel moeilijk om dat aan onze buurman te vertellen. Dat God ons niet aan ons lot heeft overgelaten, want hij ziet dat namelijk niet. Zo is het toch? Het punt is dat als de mens de norm was, als het om ons ging, dan zouden we de vraag moeten stellen, waarom heeft God ons aan ons lot overgelaten? Maar als het om God gaat, als hij de hoogste norm is, dan past het ons niet een dergelijke vraag te stellen, dan past het ons om een afwachtende houding aan te nemen en het van de Heer te verwachten. En van zijn genade en van zijn rechtvaardigheid, kortom, we verwachten het gewoon van hem, we verwachten dat wat hij doet, dat dat goed is. En mocht daarin zitten dat hij de wereld nu al bijna 2000 jaar in ieder geval aan zijn lot overlaat, nou, dan moeten wij vrede mee hebben, dat is nu eenmaal zo. En pas als je dat bereid bent te accepteren, is het ook mogelijk om daarna het ook nog te begrijpen ook. Dat wil zeggen, om te zien waarom dat zo is. Maar het begint weer eerst met geloof, anders werkt het niet. Gaat er dus om dat in deze man, en daarom ook in Israël, maar daarom ook in de wereld, Gods werken zouden geopenbaard worden. Zal ik eens een hele oude vraag stellen? Waarom liet God toe dat Adam zondigde? Die mag je niet stellen aan het publiek, dat weet ik, dat is taboe, hè? Daar zouden we niet meer over praten, hebben we afgesproken, geloof ik, want daar komen we nooit uit. Ik heb er geen probleem mee. Het antwoord is, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. De man werd daar ter plekke blind. Hij zag de wereld om zich heen niet meer, hij zag zichzelf. En hij dacht dat hij alles was. En de mens denkt dat tot vandaag en de dag nog. Waarom? Opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Dat speelt een rol mee. En als dat niet de verklaring is, als dat niet het antwoord is, dan is er geen antwoord. Dat durf ik rustig te zeggen. Dat is het enige antwoord wat ik me bedenken kan. Het enige zinvolle antwoord ook. En één ding weet ik, dat inderdaad in Adam de werken Gods openbaar worden. Dus de praktijk is daar niet mee in strijd. Want welke werken worden bijvoorbeeld in Adam openbaar? Welke van Gods werken? Dan gaan we weer even terug, hè? Gaan we naar Romeinen 5 of zo, hè? Waar Adam ten tonele gevoerd wordt. Adam wordt op een voetstuk geplaatst. Zo van, kijk er allemaal even naar, want deze Adam is een voorbeeld desgene die komen zou. Ja. De eerste Adam is het beeld van de laatste Adam. En die ene misdaad, die wordt wel degelijk als voorbeeld aangehaald voor één rechtvaardige daad. Voor één rechtvaardigheid. De ene misdaad van Adam staat tegenover die ene rechtvaardigheid van de laatste Adam. En er wordt een volstrekte parallel getrokken tussen de zondeval van Adam en de consequenties daarvan en de rechtvaardige daad in geloof van Christus en de consequenties daarvan. Dus waarom gebeurde dat? Nou, in ieder geval omdat de werken Gods daarin zouden geopenbaard worden. En dit is één voorbeeld van hoe dat dan gebeurt. Eén, want er zijn er nog veel meer natuurlijk, maar goed, dat ga ik allemaal niet bespreken. Het gaat maar om het principe dat wat er ook met deze wereld, zoals wij hem kennen, sinds de zeven dagen uit Genesis, zal ik maar zeggen, loos is, wat er ook mee loos is, het is zo opdat de werken Gods daarin zouden geopenbaard worden. En laten we maar dichter bij huis blijven, wanneer we praten over onze eigen tegenwoordige bedeling, waarin God de mensheid aan zijn lot heeft overgelaten, waarin God de mens heeft overgegeven om allerlei onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Ik vind dat het altijd zo netjes vertaald is, hè? Om allerlei onreinigheid gieriglijk te bedrijven. God heeft die mensheid overgegeven daaraan en wij proberen via onze mogelijkheden, misschien via onze politiek, misschien via onze kerken, om daar vervolgens weer wat aan te doen of om het weg te redeneren of zo. Maar staat recht, God heeft die mensheid overgegeven. Ja, wij hebben de moeite mee om hetzelfde te doen. Wij denken, we moeten redden wat er te redden valt en zo. Maar God zegt, ik heb het overgegeven. En het enige wat de Heer doet, is uit die wereld, uit die volkeren, die hij heeft overgegeven, enkelingen trekken, bereiken met het evangelie, en hij trekt ons dus uit deze tegenwoordige boze wereld of boze eeuw, en hij plaatst ons in een heel andere omstandigheid, in een heel ander milieu, in een koninkrijk eigenlijk. Nou ja, een verborgen koninkrijk, maar in ieder geval, we zijn getrokken uit deze wereld. En God laat de wereld aan zijn lot over. Waarom doet hij dat? Wel, omdat hij in ons, dat volk verzamelt uit alle volkeren, zijn genade wil demonstreren. En niet alleen nu, maar meer speciaal in de toekomst. In de toekomende eeuwen, kortom in de eeuwigheid. Dat wil zeggen dat wat God nu doet, dat heeft niet een doel in verband met de tegenwoordige tijdrekening, of in verband met de tegenwoordige tijd, en zelf niet in verband met de tegenwoordige bedeling dus, maar het heeft te maken met de toekomst. God is iets aan het bouwen nu voor de eeuwigheid. Daar gaat het maar om. Sommige mensen denken dat God bezig is de wereld te redden. En dan mag je nog niet eens mopperen als men dat denkt hoor. He? Toch? Maar het is niet zo. Als we praten over vandaag, dan moet ik zeggen nee, dat is niet zo. In het algemeen is het wel zo, dat wil zeggen dat de heilshistorie te maken heeft met de redding van de wereld. Maar zelfs dan blijft het waar dat het daarbij niet gaat om de wereld, om de schepping, maar dat het daarbij gaat om de schepper. En als je dat nog maar door hebt, dat die hoogste norm ligt bij God zelf. En dat hij degene is die de dienst uitmaakt en die bepaalt wat er gedaan moet worden of wat er juist niet gedaan moet worden, dan heb je er geen probleem mee. En waarom is die man blind geboren? Nou, omdat de werken Gods in hem geopenbaard zullen worden. Waarom overkomen ons al die vervelende dingen? Omdat de werken Gods in ons zouden geopenbaard worden. Wanneer? Ja, dat weet ik niet, maar dat doet er toch niet toe. Dat is Gods zaak, niet onze. Het is een kwestie van tijd. Dat komt vanzelf wel goed. Dus deze man was blind opdat de werken Gods zouden geopenbaard worden. Israël is blind opdat de werken Gods daarin geopenbaard zouden worden. Want Israël wordt ons ook als voorbeeld aangehaald. Als een negatief voorbeeld en soms als een positief voorbeeld. Meer negatief als positief trouwens. Meer als waarschuwing dan als aanmoediging. Hè? Maar het is nu eenmaal zo. En verder, de wereld is blind opdat de werken Gods daarin zouden geopenbaard worden. En u voelt natuurlijk wel dat ik noem die dingen maar even. De individuele mens, Israël, de wereld. Dat zijn dingen, zijn allemaal onderwerpen op zich. En in feite hebben deze onderwerpen betrekking op alle belangrijke vragen van het leven. Hè? Ik kwam laatst iemand tegen die zei, heb ik zo mijn best gedaan om antwoord te krijgen op alle vragen van het leven. En ik weet het ook, ik wist ze ook allemaal. Dus antwoord op alle vragen van het leven. Maar ze hebben de vragen veranderd. Ja. Ja, dat is een beetje triest natuurlijk, hè. Maar wat ik maar zeggen wil is dit. De vragen zijn echt altijd dezelfde. En de antwoorden zijn ook altijd dezelfde. En vandaar dat dit soort principes altijd en overal op kunnen worden toegepast. Dat de universele principes zijn waar langs God werkt. Hij geneest degene die in geloof tot hem komt. Ja, men verbastert al dat soort Bijbelse uitspraken. Er staat er in de Bijbel, hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. En dan draait men het om en zegt, als je nou maar flink gelooft, dan gebeurt er wel een wonder. En als het niet gebeurt, schiet je geloof tekort. Dat is maar onzin natuurlijk. Waarom zo'n uitspraak in de Bijbel staat, is duidelijk genoeg. De zegeningen die de Heer geeft, zijn alleen bestemd voor gelovigen. Blinden worden alleen genezen wanneer ze gelovig zijn. En als er geen gelovigen zijn, dan zijn er misschien wel zieken, maar dan worden ze niet genezen. En dat brengt mij bij een geschiedenis die precies dezelfde betekenis heeft als deze geschiedenis. Namelijk die in Johannes 5, de genezing van de lammen in Bethesda. En dan krijgen we het verhaal van dat er iemand was die door de Heer genezen werd. Hè? Maar het meest opvallende van het verhaal is dan toch feitelijk dat daar een ziekenhuis vol ligt met zieken en dat er maar één genezen wordt. En de conclusie die je dus maar kunt trekken is, er was maar één gelovige. Was alles. Dat moet wel. De Heer ging dat ziekenhuis in, neemt die ene en knoopt een gesprek aan en geneest hem. Op een bijzondere wijze, daar hebben we het nog wel eens over. He? Maar één en de rest blijft liggen. Want zegeningen van God of van de Heer, die zijn alleen bestemd voor hen die geloven. Daar gaat het maar om. Nou, dus kort en goed, wanneer we wat willen zien van de geestelijke dingen, van de dingen waar het werkelijk om draait, in de wereld, in het algemeen, in de schepping en in verband met de schrift enzovoort. Het is maar één antwoord, je moet geloven. Dan word je ook genezen. En dan kun je zien. Dan moet je natuurlijk wel je blik op de juiste dingen richten, want je kunt natuurlijk ook, mensen die zijn niet blind, maar die lopen altijd met de ogen dicht rond, hè? Dan helpt het natuurlijk niks. Zulke ken ik er veel, in geestelijk opzicht trouwens. Hè? Massa's zelfs. Maar ze hebben het vermogen om te zien. Ze hoeven niet geleid te worden, behalve dan door de geest uiteraard, hè? Die voor dat doel dan ook hun ogen geopend heeft, daar gaat het maar om. Wel, hij was blind, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. En het mooie van het verhaal is dat er staat meteen achteraan dat de Heer zegt, ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan, dat wil zeggen, hij begint meteen te praten over dag en nacht. Over licht en duisternis. En dan vers 5, zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Maar die man die had er niks aan, want die was blind. Die kon het toch niet zien. Maar het punt is, deze blinde heeft een ontmoeting met het licht der wereld. Degene die gekomen was om de werken Gods te doen, dat zegt hij. Ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft. Dus hier was de patiënt. Hier was degene in wie gewerkt moest worden, hier was degene die kwam om te werken. En ze ontmoeten elkaar en het leidt tot de genezing van deze blinde. En dat is vanzelfsprekende zaak. Dat kan toch immers niet anders. Als het licht der wereld een ontmoeting heeft met een blinde, dan wordt de blinde genezen. En dat is een geschiedenis die zich vandaag aan de dag herhaalt. En in feite zijn het grotere wonderen die vandaag aan de dag gebeuren, waarbij mensen genezen worden van hun geestelijke blindheid. Ik denk erom dat moeilijk is. Wel, daar hebben we het straks over, want het is de hoogste tijd voor die koffie. Ik was gekomen bij vers 6. Waar staat, dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit het speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden en zei tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt, uitgezonden. Dat wil zeggen dat we hier een beschrijving krijgen van de wijze waarop deze man genezen werd. Je hebt net al gezegd dat dit schriftgedeelte, of dit teken, wat de betekenis betreft, volstrekt overeenkomt met dat van de lammen die in Johannes 5 genezen werd in dat badwater Bethesda. En de overeenkomst is niet zo moeilijk te zien. Het is in de eerste plaats zo dat beide wonderen gebeurden uitdrukkelijk op de Sabbat. In beide gevallen ontstond er een discussie over of het nou wel of niet mocht of zo. En of de man die genezen was nou eigenlijk wel wist hoe het nou precies zat. En in beide gevallen krijg je dat de heer zich achteraf weer meldt bij de inmiddels genezen persoon. Verder is het zo dat in beide gevallen sprake is van een water. Dat wil zeggen een vijver of iets dergelijks. Een badwater, zoals het dan vertaald wordt. Beide worden ook met namen genoemd, al zijn het dan verschillende namen. En beide spreken over precies dezelfde zaak. In de eerste instantie de bekering en daarmee genezing van Israël als natie. Vandaar dat het ook gebeurde op de zevende dag, op de Sabbat. Want de Sabbat is een beeld van het Messiaanse Rijk, de dag des Heren, of hoe dat dan maar genoemd wordt in verband met Israël. Het is duidelijk dat de Sabbat, zoals Israël die kent en viert als onderdeel van het Oude Verbond, een beeld is van het Messiaanse Rijk en daarmee van de vestiging van het Koninkrijk van Christus op aarde bij zijn wederkomst. Dus het verband is duidelijk genoeg. Nu is het zo dat in Bethesda was het zo dat er staat daar dat daar de patiënten genezen werden wanneer ze in het water terechtkwamen nadat eerst dat water in beroering gekomen was. De betekenis daarvan die is heel eenvoudig feitelijk. Want water is in de schrift in ieder geval een beeld van het woord van God. Er zijn meerdere toepassingen van dat principe, maar in ieder geval is water en zeker badwater een beeld van het woord van God. De term wordt zelfs zo gebruikt in dat verband in Efeze en in Titus bijvoorbeeld. Dus badwater is een beeld van het woord van God. Alleen het bijzondere was dat het badwater in de normale gang van zaken niet voor genezing kon zorgen. Dat komt namelijk vanwege dat er stilstaand water was. Het was namelijk dood water. Het is daarom een beeld van het woord van God, maar een bepaald aspect van het woord van God, namelijk het Oude Testament, het Oude Verbond. Dat is namelijk dat woord van God waarvan gezegd wordt dat het dood. Dat doet de wet namelijk. De wet veroordeelt de mens. De wet geneest niet de mens. Integendeel, het maakt hem ziek. En in uiterste instantie, de wet dood. De wet veroordeelt tot de dood, vandaar dat de wet, ook al is het dan het woord van God, niet in staat is om iemand leven te schenken. Integendeel, het werkt andersom. Vandaar dat het stilstaande water van het badwater in Bethesda dan ook wel een beeld is van het woord van God, maar daarom nog niet de mensen kon genezen, want daar was wat anders voor nodig. Hetzelfde doet zich voor in het Oude Testament, in de geschiedenis in de woestijn, waar Israël bij een water komt, waar men ook niet van drinken kon, want men werd er ziek van, of ging er dood van. Dat was was bij Mara. Daar was het water bitter. Er was iets met dat water. Het stond stil en daarom was het bedorven. Dat is de normale gang van zaken trouwens met stilstaand water, dat het bederft. En dat bittere water in Mara is net als het stilstaande water in Bethesda een beeld van het Oude Verbond. Het dood. Een bitterheid heeft altijd te maken met de straf over de zonde. Lijden namelijk, bitterheid, gal, alsem, zijn begrippen die verband houden met de zonde en de consequenties daarvan. Waar het nou om gaat is dat het water in Mara zoet gemaakt moest worden. Er moest namelijk een hout ingeworpen worden. En in feite is hout dus een van oorsprong levend organisme. Het is een beeld van de dood. En daarmee is het ook een beeld van de Heer Jezus zelf, die immers geboren werd, geworden werd uit de vrouw, geworden onder de wet, omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Dat wil zeggen, de Heer Jezus leefde zelf onder het Oude Verbond, opdat hij degene die onder het Oude Verbond leefde verlossen zou. En daarmee wordt dat uitgebeeld in dat hout wat geworpen wordt in dat bittere water. Het hout komt in dat water terecht, maar het water wordt genezen en het wordt als levengevend, het wordt zoet, zullen we zeggen. Het bederf verdwijnt. Wel, iets dergelijks gebeurt met dat badwater in Bethesda. Ook dat water is een beeld van het woord van God, maar het kon slechts tot genezing dienen wanneer het in beweging gebracht werd. Het eigenaardig is dat het weliswaar staat, maar dat er niet staat dat het ooit gebeurd is. We trekken die conclusie gewoon Omdat we vaststellen dat er zoveel mensen daar kennelijk ziek lagen. En die moeten een of andere reden, vinden wij, dan toch gehad hebben om daar dan te gaan zitten. Want wij denken van, ja, als dat nooit gebeurd is, dan zal het ook wel nooit gebeuren ook. Maar dat is een typische moderne gedachte. Er staat nergens in de Bijbel dat het inderdaad gebeurt. En in ieder geval, het stilstaande water kon geen genezing brengen. Het moest in beweging gebracht worden. Dat is wat erbij staat. En het aardige is nou dat precies dat weer hetzelfde beeld oplevert. Namelijk dat stilstaande water is een beeld van het woord van God. Maar dan in verband met het oude verbond. Wat God tot Mozes en tot de profeten gesproken heeft. En de dood, die letter, dat oude verbond. Dood, want het oude verbond is een bediening des doods, staat er in 2 Korinthe 3. Bijvoorbeeld. Maar het moest tot leven gebracht worden. Dat wil zeggen, het moest in beweging komen, het moest levend worden. Want niet dat dode woord van God ingegrift in stenen tafelen geeft leven. Maar het levende woord van God geeft leven. En het levende woord van God is Christus. De middelaar namelijk van een nieuw verbond. Dus dat in beweging gebrachte water van Bethesda is een beeld van het levende woord van God. Feitelijk dus van de opgewekte Christus, als het er nou helemaal over gaat. En als ik het precies moet zeggen. Hè? Maar het eigenaardige is, de Heer brengt dat water niet in beweging. Integendeel, hij is dat bewegende water. Hij is dat levende woord. En daarom helpt hij de man niet in het water. En daarom brengt hij ook het water niet in beweging. Maar integendeel, hij zegt gewoon tegen die, als het levende woord, zegt hij gewoon tot de man, neem uw bed op en wandel. Dat is niks bijzonders, maar hè. Dat is het functioneren van het levende woord. Daar had je de bewegende water. Zie? Nou, en dan komen we hier terecht bij Johannes 9, en dan wordt het iets ingewikkelder, maar als we nou die lijn vasthouden, is het niet zo moeilijk meer. Want er staat, wat de Heer doet in vers 6, dit gezegd hebben, dus spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden. Er is ook een andere geschiedenis in de Bijbel, Marcus 8, waar staat dat de Heer spuugde in de ogen van een blinde. Niet deze, blijkbaar. Maar inderdaad ging het daar ook met behulp van dat speeksel. Nu, wij mensen stellen onszelf als norm en concluderen dat hier iets heel onsmakelijks gebeurt. Het zou wel ergens toe dienen, maar we hadden het eigenlijk van de Heer niet eens verwacht dat hij het zo zou doen. Hè? Het is een beetje, ja, laten we zeggen dat het niet zo hoort. We vinden het onsmakelijk. Hè? Dat is netjes genoeg om het te zeggen zo, hè. Maar dat komt omdat we onszelf als norm stellen. Maar als we nou de betekenis zoeken, is de betekenis ook weer betrekkelijk eenvoudig. Want hij spoog op de aarde. Dat wil zeggen dat wat uit zijn mond uitging, maar nou heb ik het al verklaard hoor, voor de snelle mensen. Hè, dat wat uit zijn mond uitging, kwam uiteindelijk terecht op de ogen van deze man en hij werd genezen. Want de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. En op een andere plaats staat, bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat, waarmee dus gezegd is dat dat wat uit de mond Gods uitgaat, is het zijn woord. Nou, en hier hebben we de Heer Jezus. En hier spreekt hij niet het machtswoord van geheen of iets dergelijks, hè. Maar hier produceert hij speeksel, en dat speeksel komt uit zijn mond, en hij is God. Daarom is dat speeksel een beeld van het woord van God. Ja, dat is hij ook zelf, maar daar gaat het nou niet om, hè. Maar dat speeksel is een beeld van het woord van God, maar het merkwaardig is, dat speeksel wordt niet rechtstreeks, hier niet, rechtstreeks op de ogen van deze man gedaan. Dat is in Marcus 8 wel het geval, maar hier niet. Hier wordt dat speeksel eerst vermengd met, laten we maar zeggen, het stof van de aardbodem. En daarmee wordt een beeld gegeven van wie de Heer Jezus zelf feitelijk is. Hij is namelijk het woord van God, of anders gezegd, hij is uit het mond van God uitgegaan. Je ziet, we zijn nog steeds een commentaar aan het leveren op Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. De Heer Jezus is dat woord. Dat wil zeggen, hij is uit de mond Gods uitgegaan en hij maakt openbaar enzovoorts. Maar in Johannes 1 staat er achteraan, een paar versen verder, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wat zo'n vers betekent is duidelijk genoeg. Het betekent dat het woord van God een gedaante heeft aangenomen, vlees en bloed heeft aangenomen, de mensen gelijk geworden is. Kortom, een gedaante heeft aangenomen uit het stof der aardbodem. Want de mens werd geformeerd uit de stof der aardbodem. En wat de Heer hier produceert, is dus een menging van dat wat uit de mond van God uitgaat en het stof der aardbodem. Nou, dat was hij zelf. De Heer Jezus zelf. Hij was het woord van God alleen gemengd met het stof der aardbodem. Dat wil zeggen een zichtbare menselijke gedaante. En daarom is het de Heer zelf die dit slijk produceert. Er staat er ook, hij spoog op de aarde en maakte slijk. Dat wil zeggen, hij maakte dat zelf. Hij vermengde dat zelf. En daarmee wordt aangegeven dat hij zelf bereidwillig of gewillig van de hemel is nedergedaald. Dat is er zelf geontledigd heeft. Dat hij zich vernederd heeft. En dat hij uiteindelijk zelfs gehoorzaam geworden is tot de dood des kruises. Maar dat is het vervolg op het verhaal natuurlijk. Maar hier, wat ons hier wordt voorgesteld is dat de Heer zowel hemels als aards is. Dat hij zowel God als mens is. Dat hij het woord van God is, maar geopenbaard in een zichtbare gedaante. Daar is het licht ook, het licht der wereld. Maar al wat openbaar maakt is licht. Dus hij is ook het woord, want het woord is licht, het maakt openbaar. Maar het woord is vermengd met de stof uit de aardbodem. Menselijke gedaante. Nou, en wat er dan gebeurt is dat slijk, wat dus uitdrukkelijk een beeld is van de persoon van de Heer Jezus, als mens en als God, dat slijk wordt door de Heer gestreken op de ogen van deze blinde. Ja, kwaad komt in elk geval niet, zullen we maar zeggen. Hè? Maar waar het om gaat is dat deze man een ontmoeting had, direct contact had met een beeld, een type van de Heer Jezus. Kijk, onder ons gezegd, wat hier gebeurt, dat verklaren wij gewoon als een wonder. De Heer doet een wonder. Maar als we nou helemaal van niks wisten, zouden we zeggen, het is magie, het is toverij. Het is toverij. Het is een ritueel, een rituele handeling die verricht wordt opdat deze mens genezen zou worden. En dat is het ook. Het is zo'n ritueel. Waar het om gaat is dat zo'n ritueel een diepere betekenis heeft. Het gaat niet om het ritueel als zodanig. Het is niet een productieproces. Het gaat ook niet om een scheikundige reactie. Maar het gaat om de typologische betekenis, de geestelijke betekenis van wat gebeurt. En dat is wat hier uitdrukkelijk uitgebeeld wordt. Deze blinde heeft een directe ontmoeting, direct contact met de Heer Jezus zelf, met het levende woord van God, of anders gezegd met het licht der wereld. Een licht van God gezonden, uiteraard. En wat er gebeurt is, dat de Heer tot hem zegt, ga heen, was u in het badwater Siloam. En nou is het zo merkwaardig, waarom is die man nou nog niet genezen? Eerst het hele ritueel, waarvan wij weten dat het helemaal niet nodig geweest is. De Heer had het ook anders kunnen doen. Maar nou krijgen we eerst het ritueel en dan stuurt hij de man nog weg. Waarom? Wel, dat is heel eenvoudig. In de eerste plaats, omdat van die man verwacht wordt dat hij gelooft. Je moet zich voorstellen, hij heeft een ontmoeting met Christus. Letterlijk, zowel als via dat ritueel. En wat van zo iemand die de ontmoeting heeft met de Heer Jezus gevraagd wordt, is geloof. En daarom zegt de Heer tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam. Hij zegt, er is een bepaalde manier om je te reinigen. En met die reiniging zul je genezen worden ook. Ga heen, was u in het badwater Siloam. Dat is een merkwaardige opdracht als je erover nadenkt. Want hier wordt gezegd tot een blinde dat hij naar een badwater moest gaan. De man kon nooit naar het badwater, want hij was blind. Maar ondanks zijn blindheid wordt hij weggestuurd. Ga heen, naar het badwater Siloam. Hoe hij dat gedaan heeft, weet ik niet, staat er ook niet bij. En als iemand een excuus had gehad om het niet te hoeven doen, was hij het geweest. Je had kunnen zeggen, ik kan niet, ik ben blind. Had ze minst kunnen vragen, wilt u me er niet brengen? Zekerheidshalve, voor het geval dat het dan uiteindelijk toch nog niet goed gaat, is de geneesheer er tenminste bij, hè? Zo zou ik geweest zijn, hoor, eerlijk gezegd, hè? Ja, dat weet ik niet. Ga maar met me mee, hè? Dan kan het niet anders. Maar nee, hoor. Er staat: hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. Dat was, hij ging weg en kwam terug. Meer wordt er niet verteld. Hij ging er naartoe, waste zich en kwam terug. Zoiets als Naaman de Syriër, weet u nog? Ook zoiets. Ja, nou, we het toch over water hebben en reiniging, hè? Komt nog wel eens een paar keer voor in de Bijbel. En hier wordt het verlucht met de nodige geluiden. Nou, hij moest naar een badwater Siloam. En de vertaling hoef ik niet eens te leveren, staat erbij. Dat is altijd makkelijke service. Bij Johannes is dat altijd zo. Er staat bij: het welk overgezet wordt uitgezonden. De betekenis van het woord is zoveel als uitgevloeid. Het water heette zo, niet de man. De man werd uitgezonden, maar het water heet Siloam. Dat betekent dus uitgevloeid. Dat Siloam, dat schijnt namelijk een soort stuwmeer geweest te zijn. Een watervoorraad, een vijver aangelegd voor de watervoorziening of voor irrigatie of wat dan ook. Hè. Voor de waterhuishouding. In Nederland hebben we dat niet, omdat er bij ons in Nederland nagenoeg geen niveauverschil is in het water. Hè. Er zit bijna geen verval in onze rivieren. Maar in het buitenland zie je het overal, hè, dammen. Er wordt overal water verzameld. Aan de andere kant is het zo dat bij ons ook niet zo nodig is, omdat we zoveel regen hebben. En dat wordt in het buitenland ook nog wel eens gemist. Maar in ieder geval, hier is sprake van een vijver. Een vijver die trouwens elders in de schrift ook nog één keer genoemd wordt. Siloam, bij name. Maar het woord betekent uitgevloeid. Waar het om gaat is dat het een verzameling is van water. Dat bij elkaar gekomen is. Het water is daar toegestroomd en vergaderd. Nou, waar het een beeld van is, is heel makkelijk inmiddels. Hè, want water is een beeld van het woord van God. En als water, als we dus een verzameling water hebben, water wat samengestroomd is tot één vijver, een badwater nog wel waarin je reinigen kunt, dan kan het niet anders. Dat moet een beeld zijn van het woord van God als zodanig, van de schriften, zeg maar. Want hier vinden we zo'n verzameling, hè, de schriften, dat is zo'n verzameling water van God. Waardoor we gereinigd worden, waardoor we zelfs, waaruit we zelfs nieuw leven ontvangen hebben, want ook leven komt gewoonlijk uit water voort, hè? Levenswater. Hij moest naar dit water. De verwijzing is dus feitelijk naar, denk erom, je wordt genezen, maar alleen via de schriften. De man wordt als het ware weggestuurd, teruggestuurd naar dat wat er al lang was, dat badwater. En het probleem met het woord van God, en zeker met het Oude Testament, is feitelijk dat een blinde er niks mee aan kan vangen. Maar alleen degene die een ontmoeting heeft met de Heer Jezus zelf, die kan er wel wat mee aanvangen. En deze blinde dus, na zijn ontmoeting met de Heer Jezus, ging naar dat water toe. En hij wies zich en hij werd daar genezen. En zo is het met de hele schriften. Die schriften hebben een dergelijke werking. Een werking van mensen de ogen te openen, dingen te tonen die ze voorheen ook absoluut niet zien konden. Maar het werkt alleen nadat wij eerst een ontmoeting gehad hebben met de Heer Jezus zelf. Een ontmoeting met het vlees geworden woord van God. Of een ontmoeting met speeksel vermengd met de stof van de aarde. Maar dat is hetzelfde. Daar gaat het om. Hij werd dus verwezen naar het woord. Het is hetzelfde als wat er gebeurde met bijvoorbeeld die Emmausgangers in Lucas 24. Waar we die merkwaardige geschiedenis lezen van dat die mensen dachten dat Jezus van Nazareth de Messias was. Dat zeggen ze zelfs tegen hem. Wij dachten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Ja, ze hadden groot gelijk, dat was hij ook. Maar zij is nou al 3 dagen dood. Nou, dat is om uit je vel te springen, toch? Hoe wisten ze nou dat er iemand zou komen om Israël van de vijanden te verlossen? Om het volk te verlossen? Toch uit de schriften? Nou, je leest zo langzamerhand op elke bladzijde van de Bijbel dat die dingen gebeuren na 3 dagen. Verlossing, bevrijding, genezing komt altijd na 3 dagen. Die vertraging zit er altijd tussen. Denk maar aan de uittocht van uit Egypte. De 15e Nisan trok men uit Egypte. En op de 17e ging men pas door de wateren van de Schelfzee, 3 dagen later. En toen ze 40 jaar later bij Canaan aankwamen, op dezelfde datum, De 15e. Nee, dat klopt niet. Een paar dagen eerder op de 10e Nisan, ik moet het goed vertellen. Toen was het zo dat ze bij de oever van de Jordaan aankwamen. En ook daar moesten wachten tot de derde dag. En toen ze bij de Sini aankwamen, toen God tot hen zal spreken, moesten ze 3 dagen wachten eerst. Overal vind je die 3 dagen vertraging. En toen Esther bij Ahasveros kwam en Ahasveros zegt, vertel het maar Esther, zei ze, nou ik wou graag dat hij morgen terugkwam. En toen was het weer een dag later, zegt Ahasveros, vertel het er nou maar Esther. Ze zei, nou ik wou graag dat hij morgen maar weer terugkwam. Ze zei het niet. Want het moest eerst 3 dagen wachten en pas dan zou de verlossing tot stand komen. En precies hetzelfde met de kruisiging van de Heer Jezus. Hij stond niet meteen op vanuit de dood. Laat staan dat hij van het kruis afkwam. Maar in tegendeel, het wachtte 3 dagen. En op de 3e dag kwam de verlossing. Nou, dat is een thema wat zo vaak herhaald wordt in de schrift. Dan heb je die Emmausgangers, die geloven in de komst van de Messias. Ze dachten dat Jezus het was en hij was 3 dagen dood. Ze zeggen, het is al de 3e dag, het wordt niks meer. Ja, het wordt juist wel wat. Maar waarom wisten ze dat nou niet? Ja, toch verblinding. En dat is wat de Heer dan ook zegt. Dat ze traag waren om te geloven al wat de profeten gesproken hadden. Ze kenden maar een deel van de schriften, de rest geloofden ze niet. En daarom waren ze niet op de dingen voorbereid. Ze waren verblind. En de Heer wijst hen terecht niet door direct een wonder te doen. Integendeel, hij liet hen de schriften zien. En moet je je voorstellen, op dat moment werden ze gehouden dat ze hem niet kenden, staat er. Dat wil zeggen, tot op zekere hoogte waren ze op dat moment blind. Ze hadden de Heer gekend, maar ze herkenden hem daar niet. En de Heer opende voor hen de schriften. En pas daarna, toen hij weg was, kenden ze hem. Toen ze hem niet meer zagen, toen hij verdwenen was, toen zeiden ze dat hij was het. En toen gingen hun ogen open. Maar dus na de ontmoeting met de schriften zelf. De Heer toonde uit de wet, uit de profeet, uit alle schriften, wat er gezegd was over de Christus. Dat is precies hetzelfde als wat met deze blinde man gebeurde. Hij had een ontmoeting met de Heer, net als de Emmausgangers. En hij moest naar het badwater Siloam om zich daar te wassen. Dat wil zeggen, de schrift. Hij moest zich voegen naar de schriften. Hij moest zich als het ware storten in de schriften, want daar komt het op neer. En daar werd hij genezen. En van daaruit kwam hij dan ook prompt terug. En dat is wat de Emmausgangers ook deden. Ze keerden om op hun weg en gingen terug naar Jeruzalem.
Ja.
Nooit over gedacht misschien, maar de geschiedenis herhaalt zich altijd. Hè? Het is altijd hetzelfde verhaal, altijd hetzelfde principe. En zo is het met deze man ook. In het badwater Siloam werd hij genezen. Hij deed wat de Heer zei, hij ging naar dat water, hij stortte zich erin en hij werd gereinigd. Er zitten nog meer toepassingen in, want je kunt het natuurlijk ook in verband brengen met dood en opstanding. Hè? Als iemand het water afdaalt, het woord van God, het oude verbond, dat woord van de letter, hè? Die stenen tafel, dat is een woord wat de dood immers brengt. Vandaar dat water ook gezien wordt als een beeld van de dood. Sommigen denken dat dat 2 verschillende verklaringen zijn, maar het is niet, het is hetzelfde. Water is een beeld van het woord van God en water is een beeld van de dood, want het woord veroordeelt de mens tot de dood. Alleen water is tegelijkertijd een beeld van leven, omdat uit de dood nieuw leven voortkomt. Leven komt alleen voort uit de dood. Dat is tenminste het Bijbelse principe. En als je die principes kent, dan blijkt dit allemaal te kloppen. Dus water een beeld van het woord van God, van de dood, maar vervolgens ook van leven. En zo kun je het beeld van deze man die zich moest wassen in Siloam ook toepassen op de doop. En dan bedoel ik niet de doop in water, maar de doop in de dood. Maar de doop in water is natuurlijk precies hetzelfde, hè? De uitdrukking van precies hetzelfde principe, namelijk van wedergeboorte. Want dat is ook een van de thema's van dit Johannes-evangelie uiteraard. Dat is precies hetzelfde allemaal. Daar zit veel meer aan vast. Je kunt zoveel wegen in die allemaal uitgelegd worden in de schriften zelf. Maar je moet het principe vasthouden. Hij dan ging heen en wist zich en kwam ziende. Later wordt van de gemeente gezegd dat de Heer Jezus de gemeente reinigt door het bad des waters, een waterbad dus, hè, een badwater, door het bad des waters des woords. De reinigende werking van het woord van God. En wij maar elkaar voorhouden dat we onszelf moeten reinigen, of rein houden of anders rein maken, mochten we verontreinigd zijn, maar de Bijbel zegt, nee, de Heer doet dat. Hij is dat water en hij is degene die wast. Hij is degene die het woord heeft voortgebracht en ook die het woord bedient. Hij is degene die het woord geschreven heeft en het bovendien opent aan de Emmausgangers of aan wie dan ook maar. Hè? Een merkwaardige zaak. Het staat allemaal zo duidelijk in de schrift. En wat wij moeten doen uiteraard is gewoon onze les daaruit leren. Ook voor de praktijk van het leven uiteraard. Hij dan ging heen, wist zich. Dat wil zeggen niet met een zakdoek of zo, hè. Maar gewoon zoals hem gezegd was. In dat water. Dat is de enige manier om gereinigd te worden. En hij kwam ziende. En dat staat er zo kort. Dat staat er alsof het vanzelfsprekend is. En dat is het natuurlijk ook. Als je het verhaal tot zover volgt, dan is het vanzelfsprekend. Hij kwam terug ziende. Als de Emmausgangers. En dan staat het, ja, dan wordt het machtig interessant natuurlijk, hè. Want dan krijg je die vermakelijke discussie. Ik moet er altijd om lachen, hoor. Want ik herken er zoveel in, hè. De geburen dan, weet je, dan komen de buren erbij, hoor. De geburen dan, en die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was. Dat staat er ook zo leuk, hè. Degene die hem gezien hadden dat hij blind was. Die buren waren ziende. Ze hadden gezien dat hij blind was. Dat is leuk, ja. En ze zeiden, is deze niet die zat en bedelde? Ze twijfelen aan hun gezichtsvermogen en terecht natuurlijk. He? Maar dat is een heel moeilijke. Maar is deze niet die zat en bedelde? Of is deze niet die zat te bedelen? Eén die in zijn eigen onderhoud niet kon voorzien, maar die afhankelijk was van de genade van anderen? Ja, zo is het met iedereen die alleen leeft onder het wet, onder het oude verbond hoor, en die blind is. Die de levende Christus niet kent. Dan kun je alleen maar zitten te bedelen. Want wat doen, dat valt helemaal niet mee. En wat, laat staan wat verdienen. Ja, je hebt wel van die mensen die vragen dan, wat moet ik doen om behouden te worden, hè? Wat moet ik doen? Er valt niks te doen. Je kunt niet eens wat doen, hè? Nou ja. Is deze niet die zat en bedelde? En anderen zeiden, hij is het. En anderen, hij is hem gelijk. En hij zei, ik ben het. Hebt u het op een rijtje staan? Ik vind het prachtig, hè. De een zegt, is die het wel? En de ander zegt, ja, is het. De ander zegt, nee, is het niet. En hij zegt, ja, ik ben het wel. Nou, dan hebben we een pracht van een discussie. Wie heeft er nou gelijk? Wil de echte blindgeborene opstaan? Ja, dat had hij al gedaan, hè. Maar goed, hij zegt, ik ben het. Zij dan zeiden tot hem, want dan komen de vragen. Hij zegt wel hoe het zit, maar dan komen de vragen. Hoe zijn u de ogen geopend? En dan moet je eens opletten hoe de discussie zich beweegt in een richting die volstrekt niet ter zake doet. Want wat ter zake doet, is dat de man genezen werd. En eventueel wie hem genezen heeft. Dat kan voor anderen trouwens ook interessant zijn, hè? Als iemand van een moeilijke ziekte genezen is, willen wij altijd weten hoe het komt. Wie dat gedaan heeft. En of dat ook kan van het ziekenfonds. Hè? Of het in het pakket zit, heet dat dan. Nou ja. Maar ze vragen hem, hoe zijn u de ogen geopend? En dan is dat is mooi, hè. Dan komt die man, dat was een gelovige, dus die heeft geen enkele moeite. Gelovigen zijn namelijk eerlijke mensen. Dat is waar. Nee, daar moet je maar eens over nadenken, maar dat is echt waar. Want mensen die niet eerlijk zijn, die geloven ook niet dat anderen eerlijk zijn. En daarom geloven ze anderen niet. Die gaan er namelijk vanuit dat anderen ook wel zullen liegen, net als zij. En ze geloven dus niet wat anderen zeggen. Maar gelovigen zijn per definitie eerlijke mensen. Ze vertrouwen in ieder geval dat God meent wat hij zegt. Zie? Nou. En aan deze eerlijke man, deze gelovige, wordt gevraagd. Ja, hij wist niet zoveel, maar wat hij wist geloofde hij in elk geval. Hè? Maar ze vragen hem, hoe zijn u de ogen geopend? En dan zegt hij, de mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen en zei tot mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Kortom, een volstrekt correct verslag van de gebeurtenissen. Net zo lang als het verslag van de gebeurtenissen wat eerder gegeven werd in vers 6 en 7. Compleet verteld, net zo compleet als het ons inmiddels al bekend was, zal ik maar zeggen. Hij verhaalt het precies. En dan krijgt hij weer een vraag in vers 12. Zij dan zeiden tot hem, waar is die? Hij zeide, ik weet het niet. Dat is een antwoord waar men de meeste moeite mee heeft gewoonlijk. Met zo'n antwoord, ik weet het niet. Want wij generen ons om te zeggen, ik weet het niet. Hè? Maar deze man, gelovig, zegt gewoon, ik weet het niet. Het is niet nodig dat je de antwoorden op alle vragen weet. Als je maar weet dat je de antwoorden niet weet, dan gaat het maar om. Ik moet zeggen dat ik veel geleerd heb van het vaststellen dat ik het antwoord op een vraag niet wist. Hoewel ik over het algemeen fantasie genoeg had om een antwoord te bedenken. Dat is gevaarlijk. Hè? Mensen met een kluitje in het riet sturen, dat vergt soms enige oefening. Maar over het algemeen is dat toch niet zo geweldig moeilijk, is mij gebleken. Maar het is niet goed. Je moet weten wat je wel en wat je niet weet. Je moet dus weten waarom je het weet en waar het vandaan komt. Op welke feiten het berust enzovoorts. En deze man die had wel een verhaal kunnen vertellen. En wat bedenken. Maar hij zegt gewoon, ik weet het niet. Ik weet niet wie het was. Nou ja, dan niet. Hè? Eerlijk antwoord. Maar dat brengt die mensen helemaal tot moeilijkheden. Nou staat er in vers 13. Zij brachten hem tot de fariseeën. Ja, de man wist niks, dus nou moest hij meekomen. Als je tegen een agent zegt, ik weet niks, dan kun je meteen meekomen, want dan verberg je wat, hè? Dan vertrouwen ze je niet meer. Deze man die zat vroeger te bedelen, hij kon niet ergens gaan, want hij kon niet zien. En nou was hij genezen en hij kon gaan en staan waar hij wilde, maar nou werd hij gevangen genomen. Hè? Zo gaat dat dan. Ze brachten hem tot de fariseeën, vroeger had hij bij wijze van spreken een geleide hond en nou werd hij door deze mensen geleid. Naar de fariseeën, je moet je voorstellen wat een situatie dat is, hè? Zij bracht hem tot de fariseeën, alsof hij misdadiger was, alsof het een misdaad is om zich te laten genezen. Nou, zij bracht hem tot de fariseeën, hem namelijk die tevoren blind geweest was, en het was Sabbat. Nou, daar gaat hij dan. Dat is om het probleem theologisch nog wat ingewikkelder te maken. Want punt 1, mag je wel laten genezen door iemand die je niet eens kent op een manier die bovendien niet erkend is door de erkende wetenschap? En door de erkende medische wetenschap bedoel ik dus, hè? En punt 2, mag het dan wel op zondag? Nou ja, dat vragen ze hier in de buurt dan. Niet zo hard praten. Hè? Maar mag het dan wel op zaterdag, zullen we dan maar zeggen, op de Sabbat? Want het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Dat wordt hier voor het eerst verteld, maar het hoeft ons niet te verbazen, want wij weten al dat het een beeld is van het herstel van Israël. Nou, dat gebeurt op de Sabbat. In ieder geval in de zevende bedeling. En hoe dan ook, in de Hebreeënbrief staat het nog anders. Daar staat dat zodra iemand tot geloof komt, voor hem de Sabbat aanvangt. Zodat het dus altijd op de Sabbat is als iemand genezen wordt. Ja, dat is Hebreeën 3 en 4, hè. Ja, daar staat dat Israël zou ingaan in de rust, maar dat het onder Jozua al zou, maar dat het onder David ook nog zou en dat het dus nog steeds niet gebeurd is. En dat het uiteindelijk zou gebeuren op de zevende dag, want hij heeft van de zevende dag gesproken dat hij hen zou brengen in de rust. Maar, zegt de apostel, hij zegt, maar er is ook nou een rust voor het volk van God, want wanneer is die rust eigenlijk? Ja, op de Sabbat, ja. Maar wanneer is die rust? Nou, zegt Paulus, neemt gewoon een psalm. Hij zegt, heden indien gij zijn stem hoort. Hij zegt, vandaag is ook heden. Dus vandaag is Sabbat. Als je tot geloof komt. Dat is de strekking van dat hoofdstuk. Hij zegt, en bovendien, als we tot geloof komen, rusten wij van onze werken. De werken der wet, want die zijn nergens voor nodig. Wij rusten van onze werken. En bovendien staat er, de Heer heeft zelf ook gerust van zijn werken. Dus dat is nou het aardige. Het is sowieso Sabbat. Als je het op Israël van toepassing brengt, dan is het duidelijk. Maar ook als je het op ons van toepassing brengt, is het duidelijk. Ook wij zijn onze rust ingegaan. In geestelijke zin is het voor ons Sabbat. Ook al is het dan de vijfde bedeling. Maar dat heeft daar niks mee te maken dan. Hè? Praten we over een ander niveau. Maar goed, het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. De fariseeën dan vragen hem ook wederom. Dat wil zeggen, nu wordt voor de tweede keer, maar nu door de fariseeën, wordt door hem gevraagd hoe hij ziende geworden was. Maar hij begint het vervelend te vinden langzamerhand, geloof ik. Hij wordt tenminste korter van stof. Ja, bij normale mensen gaat het andersom. Dan wordt het verhaal steeds mooier en groter. En uiteindelijk wordt het dan ook gepubliceerd, hè. Dan krijg je een smak geld geboden voor je verhaal, hè? Voor je story. Maar hier gaat het andersom. Hier staat dat hij antwoordde, vers 15, de tweede helft. Hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij en ik zie. Dat is bijna telegramstijl. Zo van, ik kan het jullie wel vertellen, maar Jullie schijnen er ook niks aan te hebben. Hè? Je doet er toch niks mee. Dat gevraag elke keer. Hij legt de slijk op mijn ogen en ik wies mij en ik zie. Het is waar, maar het is de verkorte versie, uiteraard. Hè? Maar er is geen woord gelogen. Maar het was voldoende voor deze fariseeën, want zoals bekend zijn deze fariseeën schriftgeleerden. Bij ons heet dat gewoon theologen. Hè? Gewoon theologen heet dat. Ja, dan staat er. Sommigen dan uit de fariseeën, vers 16, zeiden, deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Kijk, daar heb je het. De Sabbat der Joden. Zeggen deze mensen van God niet, want hij onderhoudt onze Sabbat niet. Daar komt het op neer. Want zij stellen de norm. Dat is langzamerhand wel bekend, dacht ik, van deze fariseeën, dat zij de normen stelden. En zij verklaarden wat wel mocht en wat niet mocht op de Sabbat in de praktijk. Dan zeggen deze mensen van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Als ze nou gezegd hadden, hij is geen fariseer, dan hadden ze gelijk gehad. Maar degene met wie ze hier te maken hadden, was de Heer van de Sabbat. Dat wil zeggen dat hij, de Heer, bepaalt wat er op de Sabbat wel of niet mag. En het genezen van blindgeborenen mag dus duidelijk wel op de Sabbat. En bovendien staat hij boven de Sabbat, daar komt het er nog eens bij. Maar goed, sommigen uit de fariseeën zeiden, deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden, hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? Net als Nicodemus dat dus zei. En er was tweedracht onder hen. Nou, dat had er niet bij hoeven staan natuurlijk. Want dat is gebruikelijk onder theologen. Zodra die een vraag voorgesteld krijgen, krijgen zij tweedracht. En daar heb ik altijd wel schik in hoor. Daar hou ik wel van. Dat vind ik wel leuk. Hè? Ja, hoef niet te kiezen. Ik ben blij dat ik me er niet toe hoef te rekenen. En er was tweedracht onder hen. Zij zeiden wederom tot de blinden. Gij, wat zegt gij van hem? En dan moet je opletten. Nou mag hij niet alleen een objectief verslag geven van wat er gebeurd is, maar nou moet hij subjectief dus vertellen van wat hij van de gebeurtenissen vindt. Naar zijn mening wordt nou gevraagd. Gij, wat zegt gij van hem, terwijl hij u de ogen geopend heeft? Hij was genezen en dan wordt hij meteen verklaard tot een soort van autoriteit. Dan mag hij zijn mond open doen. Maar wees er gebeend als hij het verkeerde vertelt. Hij moet wel vertellen wat die fariseeën willen, hè? Ja, ja. Maar goed, hij was genezen, dus hij mag het zeggen en hij zegt, hij is een profeet. Hij houdt het ook maar kort, hij was kort van stof op dit moment, hè, maar dat hadden we al gezien. Hij is een profeet. En de commentaar is dan, de Joden dan geloofden van hem niet dat hij blind geweest was, want zo kun je het dan ook nog vertellen. En kun je zien hoe ongelovig die mensen zijn. Niet alleen dat ze God niet geloven, zijn woord niet geloven, maar deze man geloven ze ook niet. En zijn ouders geloven ze ook niet. Ze zeggen gewoon, nou, dat hij ziet, dat kunnen we natuurlijk moeilijk ontkennen. Maar dat betekent dan is hij helemaal niet blind geweest. Dan is het een truc, een soort Uri Geller-achtig verhaal wordt het dan, hè. Een truc die we ook niet verklaren kunnen, maar we weten dan dat het niet waar is, hè. De Joden dan geloofden van hem niet dat hij blind geweest was. En ziende was geworden. Totdat zij geroepen hadden de ouders desgene die ziende was geworden. Nou, dan worden de ouders ondervraagd en die laten zich niet vangen, want die waren zelf Jood. En die wisten wel hoe het toeging, want die waren al ingelicht van tevoren dat als ze het verkeerde antwoord zouden geven, dan zouden ze uit de synagoge geworpen worden, staat er in het eind van vers 22. Was van tevoren bepaald. De vraag was niet naar wat is er echt gebeurd. Men wilde een verklaring hebben die paste in hun theologisch kader, in hun theologisch schema. Of het de waarheid was, kon ze niks, maar dan ook niks schelen. En er is niet veel veranderd in de theologie. Sindsdien. Staat er uitdrukkelijk bij. De Joden hadden al reden tezamen een besluit gemaakt. Vers 22. Zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. Die mensen wisten dat blijkbaar. En daarom hielden ze zich op de vlakte. Ze zeiden, nou vraag het hem zelf maar. En zo dachten ze er onderuit te komen. Dat lukte dus ook, hè? Nou, dan wordt voor de tweede keer wordt die blinde geroepen. En dan wordt hij geprest om een antwoord te geven. Wordt tot hem gezegd, vers 24, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Met andere woorden, wij weten dat, heb het hart niet dat je het ontkent. Want niet alleen dat je dan iets zou liegen of zo, maar bovendien zou je dan spreken in strijd met onze visie. Wij hebben bepaald dat die man een zondaar is, die man die je genezen heeft. Dus, geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Maar met deze genezen patiënt blijft eerlijk en zegt... Ik weet niet of hij een zondaar is, maar wat ik weet is dat ik blind was en nu zie ik. Nou, een eenvoudiger antwoord had de man niet kunnen geven. Het is ook een nederig antwoord, moet ik zeggen. Zo van, ik weet het niet, maak jullie het maar uit. Maar ik weet dat ik alleen maar ziende ben geworden. Het is een naïef en volgens sommigen misschien een dom antwoord, maar het is een juist antwoord. Nou, en dan vragen ze me weer. Hoe heeft u de ogen geopend? Er wordt de vraag herhaald in de hoop dat er nu een ander antwoord gegeven zal worden. Alsof er verschillende antwoorden zouden kunnen bestaan op één eenvoudige vraag. Of het een kwestie van toeval is. En dan wordt hij boos en zegt, ik heb het u al reden gezegd en gij hebt het niet gehoord, wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? En dat had hij niet moeten zeggen natuurlijk, hè. Toen werd hij agressief. Wilt gij soms ook zijn discipelen worden? Waarom ben je zo geïnteresseerd? Nou, zij gaven hem dan scheldwoorden, want ook theologen kennen scheldwoorden. En zeiden, gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. En ze zeggen, wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. Dat wil zeggen, nou zeggen zij, wij weten niet. En dan blijkt die blinde, die blijkt zo dom nog niet te zijn, die zegt dan, hierin is een wonder. Hierin is immers wat wonders. Dat gij niet weet van waar hij komt, of van waar hij is, maar hij heeft mijn ogen geopend. Zie? Het wonder is dat zij het niet weten. Zij, als de lijstlieden van het volk, hadden moeten weten wie hij is. En ze hadden zelfs ook kunnen weten wie hij is. Maar het wonder is, ze wisten het niet. Maar dat komt dat zij blind waren en niet hij. En dat is de humor van het hele discussie. En dat gaat zo door. Wij weten, zegt hij, vers 31, dat God de zondaars niet hoort. Hij kende iets van de schrift. Maar zo iemand God vruchtig is en zijn wil doet, dien hoort hij. Met andere woorden, hij heeft mij gehoord, want hij heeft mijn blindheid genezen. En jullie kennen hem niet, dan moeten jullie zondaren zijn. Dat kan niet anders. Want wij weten dat God de zondaars niet hoort. Als jullie dus niet van hem gehoord hebben, dan zijn jullie blijkbaar zondaren. En niet ik, en ook niet hij. En je hebt groot gelijk, zo was het. Het is een simpele discussie. Het doet mij een beetje aan Leo Derksen denken. Dat mag ik misschien niet zeggen, maar... Hè? Maar een heel simpele manier van de dingen op een rij zetten en tegen elkaar afwegen. Je komt tot zo'n eenvoudige conclusie. En die theologen weten niet beter te doen in vers 34 dan te zeggen... Gij zijt geheel in zonde geboren. Alsof het met hen niet zo was. En leert gij ons... En ze wierpen hem uit. Zie? Ze wierpen hem uit. De man had de waarheid gesproken, eenvoudig en nogal nederig vond ik. Maar in ieder geval heel simpel. En ze wierpen hem uit. En de enige wat hem overbleef, waren niet deze fariseeën, maar wat hem overbleef was de Heer Jezus. Die vervolgens een ontmoeting met hem heeft, nadat hij was buitengeworpen. En hij zegt, gelooft gij in de Zoon van God? En die antwoordde, wie is hij, Heer, opdat ik in hem mogen geloven? Verbaas me over de scherpte van het antwoord. De intelligentie ook van het antwoord trouwens. En ook het geloof in het antwoord. Zeg me wie hem is, wie het is, dan zal ik in hem geloven. Op voorhand, voordat hij iets wist, was hij bereid te geloven. Nou, als je op die manier te werk gaat, dan ben je ziende. Als je zo de schrift opent, zal ik maar zeggen, zonder te weten wat er staat, maar op voorhand geloven, dan ben je een gelovende, dan zul je zien ook. En dan zal inderdaad het licht opgaan. En dan weet ik wel, dan krijg je eerst een discussie met de theologen. En daarna word je door de theologen eruit gegooid. En dat is het beste maar ook, want daarna hou je alleen over het contact met de Heer Jezus zelf. Dat is wat overblijft. En wat dan blijkt is dat degenen die zichzelf voor ziende verklaren, zijn blijken blind te zijn. En hij die blind was, is ziende. Dat wil de wereld allemaal niet erkennen. Maar ze weten niet beter. En ze willen ook niet beter weten ook. En daar blijft het dan bij. Zie? Ja, ik ben er een beetje snel doorheen gegaan. Maar ik hoop dat u de verhaal nog eens thuis rustig doorleest en erbij lacht. Want ik vind het echt een heel vermakelijk verhaal. Over het gesprek, het contact tussen één gelovige en een stelletje heren. Die er dan verstand van geacht wordt te hebben. Maar in werkelijkheid niks weet. Alleen vragen stelt. En als ze antwoorden krijgen, de antwoorden verwerpen. Nou, daardoor wordt iemand verblind. Wel, ik moet het daarbij laten. We zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat we ook deze avond ons mochten bezighouden met dat woord. Met dat levende woord en met dat geschreven woord wat u ons geschonken hebt. En we danken u dat beiden ons wijzen op uzelf. Dat beiden ons brengen tot u. En we danken u dat we uit dat woord leven hebben ontvangen. We danken u ook, Vader, dat u ons reinigt met dat bad des waters door het woord. Dat u ons wast, dat u ons reinigt ook van onze blindheid en van al onze onreinheden. En dat u ons plaatst in gemeenschap met uw Zoon, met de Zoon van God. We danken u, Vader, dat we daardoor ziende geworden zijn. Dat we mogen zien, onze Heer Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond. Die door de wereld verworpen werd en die door de wereld niet gezien wordt. En ook niet verklaard wordt. Maar we danken u dat wij hem kennen. Dat we gemeenschap met hem mogen hebben. Dat we gezegend zijn in hem en in de hemel. En daarom danken u dat we deze avond mochten besteden aan dit lezen en beschouwen van uw woord. We danken u, Vader, dat we daardoor omhoog mogen zien. Dat we mogen zien hoe al deze gebeurtenissen, al deze woorden en geschiedenissen wijzen op uzelf, op uw Zoon en daarom op de zaligheid die wij in hem ontvangen hebben. En we danken u, Vader, dat we zo dat woord mogen openen, wetend dat u ons daarin leidt en het vermogen hebt geschonken om het te zien, doorzien en te geloven. Daarom zeggen we u dank voor deze avond, Vader. En we bidden u of u in ieder van ons wilt nabij zijn. Ook wilt helpen met het verwerken van deze dingen. Opdat we ze ons eigen mogen maken. En opdat u groter mag worden in ons. Amen.